Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Dit is de Formule 1-podcast van De Telegraaf. Erik van Haren en Christian Albers praten hierbij over het belangrijkste Formule 1-nieuws.
Here we go!
Ja,
oké, Erik!
Kan ik beginnen?
Ja, ja, Erik, je kan beginnen.
Daar zijn we weer, Chris. Je maakt al een leuke opmerking over mijn uiterlijk. Want we zitten wel op afstand, maar wel met beeld. De techniek staat voor niks, maar...
Ja.
Wil je die nog herhalen of was je voor je die te racistisch, die grap?
Nee,
die
dat
maakt?
Kan niet. Dat okay. kan niet. Wij bedoelen grappig, maar het wordt nooit grappig. Dat willen we niet hebben.
Ja.
We willen
gewoon,
maar in ieder geval...
Ik denk dat je bedoelt dat ik er moe uitzie.
Ja, die oogjes die zijn...
Dit zijn bijna weg.
Is het nou dicht of staat ze nou open?
Je vergelijkt me met een Formule 1 coureur, maar laten we niet zeggen met wie. Het was een zware week, maar wel een leuke week. Eigenlijk heb ik me wel goed vermaakt.
Goh man, was dat een fantastisch weekend zeg.
En
een geklaag en een gemekken van iedereen zeg. Jezus, word je daar moe van.
Nou,
maar
ja.
Kan je één ding vertellen? Ik zat hier gewoon op de bank met een kopje thee. En het was gewoon fantastisch.
Ja.
Het was de beste race ooit, of tenminste in ieder geval, van 2023. Ben je daarbij mee eens of niet? Van 2023 was het echt de
ja,
beste.
Ja, dan zou je even alles langs moeten gaan. Ik vond Melbourne ook wel heel spectaculair, weet je nog? Dat je een paar keer een staande herstart hadden. Maar zeker, nee, dit was geweldig. En dit was natuurlijk eigenlijk wat iedereen, zeker bij de Formule 1-organisatie, hè, want er stond natuurlijk veel op het spel. Die hebben gewoon 500 miljoen minimaal geïnvesteerd in het evenement. En dan begin je eigenlijk de week heel slecht qua publiciteit, want dat is gewoon een fuck-up geweest. En ja, maar ja, dan heeft Toto Wolff toch uiteindelijk met zijn hele uithaal tijdens die persconferentie, hè, heeft hij toch een beetje gelijk gehad onderaan de streep. Want uiteindelijk is de race het belangrijkste en nu is het maandag en hebben we toch gewoon over de geweldige race die we gezien hebben. En daar gaat het toch om.
Weet je wat ik vind? En wat ik vind moet je bij de politie brengen, zei mijn vader altijd vroeger.
Mm-hmm.
Is dat je stiekem het wel gescheiden moet houden tussen de FOM en de FIA. En daar vind ik echt een heel groot verschil tussen zitten. De FIA die heeft gewoon echt gigantisch weer lopen slapen met die putdeksels. Laten we nou eens eerlijk zijn. Ik bedoel, hoe kan dat in godsnaam als jij als organisatie zoveel geld naar binnen harkt. En dat we eigenlijk stiekem al de laatste jaren toch veel gedoe hebben. Hè? We hebben 2021 gehad natuurlijk. Hè? Met het akkefietje voor het wereldkampioenschap met Max en met Lewis. We zitten continu te rollenbollen over straat met track limits.
Nou, Qatar gehad met die curbstones.
Dan hebben we oma Ben die zijn motorhome wilt hebben. Want er zijn extra races, ze hebben extra kosten. Maar als ik dan al die penalties zie die jongens krijgen voor een stuurtje niet erin te doen of te hard door de pitstraat of weet je wel, al dat soort idioterie allemaal waar ze ook nog stiekem best wel veel geld naar binnen halen. Ja, en dan zie je dan de belangrijkste dingen waar ze bezig moeten zijn, waar ze dus eigenlijk al lang van tevoren op kunnen focussen. Ja, dan denk ik op een gegeven moment, weet je, dit kan gewoon echt niet. Dit zijn echt gewoon serieuze grote fuck-ups.
Ja, kleine nuance is wel dat de FIA pas verantwoordelijk is voor de baan in het weekend zelf. Dus daarvoor is er ook iets misgegaan. Maar ik denk dat ze die putten al niet allemaal dicht wilden gooien vanwege het normale verkeer of het normale gebruik. Maar... Ja,
maar de FIA gaat toch over de veiligheid?
Ja, maar daarom, ik was nog niet klaar. Kijk, als jij een speeddest doet met een andere auto, niet met een Formule 1 auto, ja, die heeft natuurlijk niet die zuigkracht die een normale Formule 1 auto heeft. En daar was ik het ook met Verstappen eens van. Ja, je weet eigenlijk dat dit gaat gebeuren bij deze auto's. En het is al zo vaak gebeurd.
Ja, luister eens, Erik. Weet je, ik heb een 17 jaar lange carrière gehad in de autosport. Ja. Ik ben echt een oude man aan het worden.
Zeker.
Laten we nou eens heel eerlijk zijn. Dit gebeurt al met Formule 3 autootjes. Dit is al 17 of 20 jaar of 25 of 30 jaar bekend.
Ja, maar
dit is de regel nummer 1 als je een circuit gaat controleren.
Ja, dus daarom is het een En dan doe je het ook nog bij een evenement waar zoveel om te doen is. Dan zou je toch juist moeten denken van, gaat alles nog even goed nalopen en we bouwen alle zekerheden in die we in kunnen bouwen. En is nu eigenlijk, je kan toch ook nog wel Qatar herinneren, waar ook weer waar nieuw asfalt lag, waar nog niet gereden was, waar die curbstones het niet aankonden of die banden het niet aankomen op die curbstones. Ja, dat komt allemaal heel amateuristisch over. Dat is natuurlijk wel jammer.
Ja, nou, weet je waar het grote probleem ligt? Is dat de FIA niet meegroeit in de organisatie. Dus daar moet gewoon meer geld stromen naar betere mensen, naar betere kwaliteit. En dat missen ze gewoon op dit moment. En dan zijn ze drukker met heel veel bijzaken zijn ze bezig. En ik vind echt dat ze echt de laatste paar jaar echt falen. Meen ik echt serieus. Ik vind hem echt met alles. Ik bedoel, kijk nou eens naar zo'n akkefietje. Het is gewoon de FIA die dus gezorgd heeft eigenlijk, die gewoon niet hun job hebben gedaan. Dat is gewoon heel simpel. Die hebben niet gekeken naar die putdeksels. Die hebben gewoon geslapen. Dan heb je een Sainz bijvoorbeeld. Dan komt er een stemming.
Dat is niet waar.
Nee, oké, maar luister, dit is even wat ik nu zo hoor. Hè.
Ja.
Dan heb je een reglement waar ze zich helemaal aan vastpinnen. Mm-hmm. Dan komt er zo'n situatie waar zoveel schade is voor een team. Dat moet gewoon uit de pot komen. Of van de FOM, of van de FIA. Eigenlijk van de FIA, want de FOM, als ik de FOM was geweest, als ik Stefano Domenicali was geweest, had ik daar echt die druk op gevoerd. Want daarvoor krijgen ze ook betaald. Hè? Al die superlicenties, al die andere licenties voor autorace, ga ze maar door. Daar stroomt echt veel geld binnen. Ja. Dan had ik gewoon sowieso gezegd van oké, het probleem ligt bij hun. Maar dan, hoe kan je nou iemands weekend gewoon compleet weggooien door een fout van de FIA? En dat er dan een stemming komt of geen stemming komt. Hè? Ik ben er niet bij, hè? Want je moet een beetje horen van de geruchten. Jij bent er geweest, misschien kan je er straks wat meer over zeggen. Maar dan nog, of Mercedes tegenstemt of voorstemt. Die stemming moet je gewoon naar jezelf toetrekken. Blijkbaar is het niet geweest. Maar als die stemming er wel zou zijn geweest, kan ik me ook wel voorstellen. Want we hebben ook een akkefietje gehad toen de tijd met de Williams in Baku. Mm-hmm. Die volgens mij, als ik me nog goed kan herinneren, was dat met Russell. Waar die ook alles kapot sloeg. En die moesten dat ook allemaal zelf betalen.
2019,
ja, op een gegeven moment, als je als FIA zijnde niet een keer echt de baas gaat spelen en zeggen oké, vanaf nu is het even, iedereen is weer gelijk en dit gaan we wel zorgen dat het vergoed wordt en dit zorgen we wel voor dat er geen penalty is, weet je, dan begin je ergens aan te bouwen. Ergens moet je dan een keer beginnen.
Ja, het is eigenlijk volgens mij heel simpel in te bouwen in de winterstop door in de reglementen gewoon een regel te zetten als er force majeure is, dus sprake van overmacht, door wat voor manier dan ook, dat je dan een gratis motorwissel of iets mag doen als dat beschadigd is door iets waar je niks aan kan doen.
Ja.
Je kan het moeilijk nu veranderen. Alleen wat ik van die stemming begreep, dat werd door Sky, door die commentator David Croft naar buiten gebracht. Alleen, ja, ik heb daar ook nog wat over rondgevraagd bij de FIA, bij Mercedes. En die zeggen, ja, dat kan helemaal niet. Dat is helemaal niet ter sprake geweest. Dus ja, dit is gewoon de steward zei ook van, we hadden het graag willen doen, maar de reglementen staan het ons niet toe om het te doen. Om een compensatie, zeg maar, te verlenen.
Een uitzondering te maken. Joh? Waar gaat het in godsnaam over?
Ja, hou nergens over.
We hebben idiote discussies over track limits. Er wordt gewoon iemands auto gewoon compleet aan duigelen. Compleet kapot. Alles is kapot. Maar echt serieus. En het is nog goed afgelopen. Voor hetzelfde geld is bij de jongen bij Carlos, mist hij de helft van zijn kont.
Ja, nee, het was leven. Hij kon zelf vanuit de cockpit kon die het asfalt zien.
Het gaat echt helemaal nergens over. En daar word ik dan zo. En daar ben ik echt serieus link over. Ze zijn zo druk bezig altijd met zulke ransverschijnselen. Met zulke domme dingen allemaal. Allemaal gesprekken. Ze zouden zich snotverdomme een keer moeten focussen op dit soort dingen. Het is echt idioterie. Nee, ik serieus. Ik kan me er echt boos om maken.
Je sluit je dus bij deze aan bij Max Verstappen. Die dat in iets andere bewoordingen ook zei op zaterdag. Los van Max had ik een beetje het gevoel, en dat vond ik eigenlijk een beetje jammer, dat we naar Vegas kwamen en dat we hadden woensdagochtend een mediatour langs de paddleclub en ze wilden een beetje laten zien hoe het eruit zag. Dat duurde allemaal erg lang trouwens, maar dat terzijde. Ik had de indruk bij heel veel journalisten, met name uit Engeland, zeker een gedeelte, dat die bijna hoopten dat het hele evenement zou falen. Het was zo cynisch en negatief. Dat ik eigenlijk zelf een stuk positiever werd dan ik normaal ben. Zou jou verbazen, Chris. Maar ik had zoiets van laten we gewoon het raceweekend helemaal afwachten en dan pas conclusies trekken. En ja, het was zo'n week met heel veel negatieve publiciteit. En dat voor de Formule 1 natuurlijk geweldig is. Dat deze race uiteindelijk het hoofdmaal werd. Want dit hadden ze wel even nodig. En dat je zelfs een grote criticaster. Ik kan hier niet negatief over zijn. Want ik ben het helemaal met je eens. Het was... Ja, de beste, zo niet een van de twee, drie beste races van het jaar. Dus, tijdens een seizoen dat al lang is beslist, hè, als we naar de wereldtitel kijken, wat wil je dan? Wil je dan nu een saai weekend in, weet ik veel wat, een circuit waar we al jaren komen? Nee, dit was, ja, als journalist zijn, hè, dan kijk ik er even zo naar. De verhalen lagen voor het oprapen. Het was wat dat betreft een geweldige week.
Volgens mij moest je met een paraplu rondlopen van de zure regen, van de negativiteit van al die mensen.
Ja, ik moet wel zeggen, het is natuurlijk ook zo, en dat heb ik niet over journalisten, die vind ik, ja, die moeten niet piepen. Maar bij veel teamleden merk je natuurlijk wel dat de batterij een beetje op begint te raken. En dan moet je naar Las Vegas.
Ja, maar waar begon het ook mee? Begon natuurlijk ook gewoon weer, dan kom je weer terug bij het circuit. He, waar dus die fout was, waardoor alles uit.
Dan moet je tot 4 uur s'nachts. Nou ja, dan zijn die teams, je weet zelf, die zijn pas om 8 uur 's ochtends klaar met werken. En het is niet zo dat iedereen dan heel simpel even tot 2-3 uur 's middags doorslaapt. Want als je in een jetlag, kan je ook zo 2-3 uur later weer wakker. Zo. Ik sprak de teammanager van Red Bull, Jonathan Wheatley, even op het vliegveld. Toen ik terugvloog. En die zei ook van ja, bij ons, de meeste mensen sliepen 3 uur gemiddeld s'nachts. En dat is dan tijdens de voorlaatste race van het jaar. Moet je nu allemaal naar Abu Dhabi. Dat is het tijdsverschil 12 uur met Las Vegas. Dat is natuurlijk niet heel slim. Alleen.
Gaan we nu de wereldklok doornemen? Of hoe werkt dit?
Ja, zeker. Maar het probleem is, die kwalificatie was natuurlijk ook om 12 uur s'nachts. Of om middernacht.
Hoe laat is het nu bij jou nu dan? Mij is het 2:30.
Maar mij ook, ja, dat klopt. Nou, okay. Dat is grappig. Okay. Maar je kan het ook niet heel op een heel ander moment doen. Want je wil daar een avondrace hebben. Maar als je het om 7 uur 's avonds doet, dan is het in Europa nog nacht. Dus dat is natuurlijk ook niet fijn. En ze willen daar, het is in Las Vegas, dus ze willen daar ook de straat zo lang mogelijk openhouden. Want al die taxichauffeurs die lopen al de hele dag te zeuren.
Las Vegas ziet er niet uit, Erik. Overdag. Dan kan je toch helemaal overdag niet filmen. Dat is toch een avondrace. Alleen waar het mij gewoon om gaat, is gewoon... Het is allemaal zoveel negativiteit van allerlei mensen. En ik moet je eerlijk zeggen, ook Max heeft er niet bij geholpen. Max heeft nou eenmaal die status van een wereldkampioen. Ja, en die had ook. En ik begrijp dat hij misschien een beetje aan het einde van zijn Latijn is. Een heel seizoen dat je allemaal moet gaan knallen. En ik hoor dat ook voor jou, dat je daar rondloopt. En ik begrijp ook wel soms zijn uitlatingen, maar ik begrijp het soms ook niet. Weet je wel, je wordt ook een stukje ouder. Je weet wat er allemaal meespeelt. Je weet hoe belangrijk het is voor Formule 1. Er moet continu steeds meer geld gegenereerd worden. En dan moet je op een gegeven moment gaan kijken wat voor andere mogelijkheden er zijn in deze wereld.
Ja.
En dan is Amerika nou eenmaal de allergrootste markt qua, weet je wel, om inkomsten te genereren. Dus ze moeten wel iets doen. En dan zie je bijvoorbeeld een circuit. En natuurlijk, ik had ook in het begin dacht van nou, jeetje mina, 4, 5, 6 bochtjes en een paar lange rechtstukken. Maar dan krijg je, niemand heeft ooit geklaagd over Macau. Wat natuurlijk ook wereldwijd alle Formule 1 teams...
Maar Verstappen heeft ook nooit gezegd dat hij zou verwachten dat het een saaie race was. Het is alleen niet een circuit waar hij van houdt en dat mag. En kijk, ik kijk er op twee manieren naar. Als journalist vind ik niet dat je hypocriet moet doen. Want het is geweldig dat iemand zich zo uitspreekt. Want elke zin was ongeveer raak en te gebruiken voor een verhaal. Alleen, ik ben het wel eens met...
Toen hij de race gewonnen had. Ik weet niet wat jij ervan vond, maar ik heb nog nooit zoveel emotie gezien bij hem.
Nou, nooit zoveel. Abu Dhabi 2021 zag ik iets meer emotie. Nee, okay.
Maar als je naar hem keek en je keek naar Jos, dan zag je wel waterige ogen. Ja. Dus dat hele weekend waar hij eigenlijk in principe begon de hele boel af te branden.
Ja.
Dat sloeg in één keer om op die zondag. En dat kwam niet alleen omdat er gesprekken zijn gevoerd. Maar dat kwam ook, denk ik, door de hele emotie. Door het moment dat iedereen ook moe was. Laten we het erover stellen. Je bent ook doodmoe, hè?
Ja.
En het is toch wel indrukwekkend. En hoe ze het opgezet hadden. Chapeau.
Ja.
Meen ik serieus.
Maar,
het zag er geweldig uit.
Maar kijk, hij was een beetje geïrriteerd ook door allerlei dingen die bij het team waren gebeurd. Met marketing, maar dat maakt hem niet zoveel uit. Maar wat hij wel Kijk, zondag is hij gewoon zijzelf, Jos en Raymond, zijn manager. En ook, je moet, Red Bull heeft ook gewoon 70-80% van de sponsoren van Red Bull. Zijn team zijn gewoon Amerikaans, hè. Die zijn allemaal op dat circuit. Heineken is de titelsponsor van het evenement, is gewoon een persoonlijke sponsor van Verstappen. Ja, die vinden dat, kan ik me voorstellen, ook niet leuk als iemand zo uit de bocht vliegt. Want dat deed hij natuurlijk een beetje. Het is goed dat hij zijn mening geeft, alleen dat daar was ik het wel mee eens, in iets andere bewoordingen gekund. Alleen het mooie is dat dan op het circuit zelf tijdens de race dan die race weer tot leven komt. En dan zie je dat hij er gewoon van geniet. Want ik ben met jou eens, de woorden die hij gebruikte na afloop. Natuurlijk is hem wel gezegd van wees nou even iets positiever. Maar dit was niet gespeeld. Dit kan je niet spelen.
Je zag gewoon de emotie op het podium. En je hoorde ook gewoon buiten dat nummer en zo. Daar prik ik allemaal doorheen door dat Elvis, weet je wel, Las Vegas en zo. Ja. Is het nou Las Vegas of Vegas?
Ja, ik weet niet waar je op doet.
Maar in ieder geval, ik vond, je zag gewoon bij hem op het podium. En je merkte ook met die drie mannen, hè, met Leclerc erbij en met Perez erbij, dat ze gewoon ook echt genoten hadden. En dat ze ook echt een mooie race hadden gehad. En hij heeft zelf ook genoten. En natuurlijk wil je het liefst vooraan starten, wegrijden en nooit meer iemand tegenkomen. Maar nu heeft hij de mogelijkheid gehad om ook weer naar achteren te vallen, weer naar voren te rijden.
En te kunnen pushen en niet alleen maar lopen managen de hele tijd.
Daarom. En het was gewoon old school racing. En het was zo fantastisch dat ook zelfs de auto's met veel drag ook in slipstream konden komen. En het mooiste van was natuurlijk met die safety cars, is dat het veld weer bij elkaar kwam. En je merkt toch dat die auto's niet weg van elkaar kunnen komen.
Hè? Nee, dus met dat DRS-effect. Ja. Maar jij had eigenlijk helemaal gelijk, want je zei al, het is wordt een casino weekend. En het kon eigenlijk alle kanten op, want als we nou naar de race gaan, even kijken, kreeg ik ook een vraag over. Moet ik even kijken of ik die... Ja, dat... Oh ja, Rick die vraagt, denk je dat Leclerc ook had kunnen winnen als er geen safety car was geweest? Of, dat stel ik er dan zelf even bij, had hij misschien wel moeten stoppen bij die tweede safety car? Want Ferrari koos natuurlijk voor de track position, dat hij aan de leiding kwam. Maar aan het einde waren zijn banden natuurlijk een beetje op.
Ja, dat was natuurlijk voor hem wel een hele moeilijke situatie. Want wat gebeurde? Die anderen die gaan natuurlijk dan op een nieuw setje. En dat nieuwe setje genereer je gelijk direct temperatuur, omdat de band nieuw is. Dus je gaat hem voor de eerste keer ga je die temperatuur opstarten. En die hou je in de band. Maar als jij een band hebt die al die temperatuur, dat je daar al opgestart bent, dat die band warm wordt en die koelt weer af achter de safety car, dan is het heel moeilijk om die weer te activeren en weer die warmte erin te krijgen. Dus je merk je gewoon dat je dan echt veel langer nodig hebt. Je kan ook een pluspunt erbij, maar het is altijd een beetje moeilijk, want er spelen heel veel factoren altijd een rol. En dat moet je analyseren. En het is altijd heel moeilijk om uit te leggen, ook naar de luisteraars of ook naar de kijkers. Dus het kan ook zijn dat die band soms eventjes iets harder wordt. En dat kan ook soms wel eens een voordeel zijn. Maar op dit moment was het een nadeel, omdat natuurlijk het circuit is waar de slijtage wat minder is. En dat je het langer door kan rijden. Maar ja, zijn banden waren nou eenmaal oud. En die koelden dus helemaal af. Omdat zo'n safety car gewoon niet hard genoeg rijdt. Dus je krijgt niet genoeg temperatuur in die banden. En ja, de betere strategie was als hij ook naar binnen was geweest. Maar ja, dan kon je dus trackpositie verliezen weer. En dat was dan wel jammer. En hij had natuurlijk gehoopt dat Max wat langer nodig had door het verkeer. En dan had Max ook wel redelijk wat tijd nodig nog door het verkeer heen te komen. Maar...
Hij deed dat wel, ik vond dat wel indrukwekkend. Hij deed het wel geduldig aan de ene kant, maar ook weer niet dat hij zo... Want er zijn natuurlijk ook coureurs, nou ja, Perez bijvoorbeeld, die had er vaak wat langer achter gezeten. Maar af en toe was het wel bang, bang, ik moet er langs.
Ja.
Bijvoorbeeld ook bij Russell, die actie. Waar hij natuurlijk nog geluk heeft dat hij uiteindelijk alleen die endplate verliest. Dat had een beetje schade, maar...
Waarom die nou heel tricky was? Weet je waarom zo'n actie daar nou gewoon heel tricky is?
Nou, dat ga jij nu zeggen.
Nou, omdat je daar aankomt remmen... En je hebt eigenlijk als het ware een flauwe linkerbocht naar de echte linkerbocht toe. He, dus je kan hem niet recht oplijnen. Je kan niet recht remmen. Je moet met sturen als het ware dat je hem erin remt. Wat gebeurt er dan? Die auto, de load, dus zeg maar het gewicht gaat naar voren. Dus je krijgt steeds meer grip aan de voorkant van de banden. Ja? En dat betekent dat de achterkant heel licht wordt. Dus iedereen die door zo'n race heen gaat, voel je steeds meer die achterkant komen. Dus je gaat steeds iets eerder remmen en je moet gewoon helemaal die lijn houden naar de buitenkant waar Russell zit. Dus je verwacht nooit natuurlijk dat in één keer een Red Bull met Max Verstappen in één keer komt. En nee. die kan het aan de binnenkant in één keer remmen. Want normaliter heb je het gevoel dat je hem gaat verliezen. En Max was daar, blijkbaar had hij zo'n neutrale auto, of kon hij daar veel harder doorheen en later op de remmen, dat het ook als een verrassing was voor Russell.
Ja, die zei dat hij hem niet zag.
Wist niet wat er gebeurde.
Die zei ook dat hij hem niet zag in zijn spiegels.
Ja.
Ja.
Nee, omdat je hem ook daar niet verwacht. En dat was ook bijvoorbeeld de bocht waar in principe Norris eraf vloog. Hè, waar je dus dat bumpy hebt. Nou, dan heb je al wat minder grip van achteren, want je hebt gebruikte banden. Als dan een auto begint te stuiteren, ja, dan kan je net een moment hebben waar je dus iets minder downforce hebt op de achterkant, omdat die springt als het ware, de auto. Ja. En dan verlies je net een klein momentum van grip achteren. En dan verlies je hem achter. En met zulke hoge topsnelheid, dus zulke hoge snelheid, ja, dan ben je hem kwijt. Ja, dan ben je gewoon passagier als Formule 1-coureur.
Ja, Thijs vroeg dat ook over Norris, maar maakte die gewoon een fout. Want zijn teambaas zei ook, ja, de banden waren natuurlijk nog koud aan het begin van de race en er lag een hobbel. En die, daar vergalopeerde hij zich eigenlijk letterlijk, hè?
Ja,
kun je werkwijders ook misschien afschuiven.
Weet je, het zijn ook allemaal van die momentopnames, hè? Als je bijvoorbeeld even 10 centimeter iets meer naar buiten zit, of 10 centimeter iets meer naar binnen, en je komt toch anders over die hobbel heen, ja, dat is gewoon ook gewoon pech hebben.
Ja.
Dus hij heeft, ik denk dat een combinatie van alles is geweest. Net pech dat hij die hobbel verkeerd heeft gepakt. En dan ook nog de combinatie ervan dat die banden nog niet op temperatuur zijn, en natuurlijk ook gewicht speelt een rol. Het is nou eenmaal een zenuwachtige aanrempunt, omdat je moet blijven sturen. En dan maak je de achterkant gewoon heel nerveus.
Ja, je hebt het net over Russell die verrast werd. Het verbaast me wel enigszins dat Perez zei dat hij verrast was dat Leclerc hem pakt op dat moment in de laatste ronde. Want ja, een ronde later had niet meer gekund.
Nee, maar ik ga daar ook niet eens meer iets over zeggen. ik vind het serieus, het is gewoon...
Ik vind het gênant. Als je dat zegt.
Hij stapt weer uit en dan zegt hij... Ja,
geweldige race. Ik ben tweede geworden in de WK-stand.
Het is geweldig. Maar weet je, het is zo pijnlijk. Want het vorige weekend werd hij ook in de laatste ronde gepakt.
Ja.
En nu hebben we weer...
Ja, maar toen ging hij ook nog... dagen daarna ging hij nog filmpjes delen dat hij het zo'n geweldig gevecht met Alonso vond. Ja, ik zou me als coureur kapot schamen. Dat je in een betere auto, dat je dan die fout maakt in... wat was het, bocht 1? Dat je Alonso nog die kans geeft. En nu zag je van hoe ver Leclerc kwam. Het was ook niet zo dat hij...
Moet ik je wel eerlijk zeggen dat die Ferrari... Hij was al aan het aftasten die rondes daarvoor.
Zeker.
Die Ferrari is sowieso beter op de remmen daar op dat moment. Hè. Dus mechanische grip, gewoon beter voor elkaar, betere tractie. Ze doen het gewoon goed, die low-speed corners. Dat is gewoon, dat zit in de Ferrari. En dat is niet dit jaar, dat is al jarenlang. Die hebben het gewoon supergoed voor elkaar. Dat zie je ook in Singapore terugkomen. Je ziet gewoon die acceleratie uit de bocht. Je merkt gewoon dat die anderen bij tractie er gewoon niet bij komen. Dus op dat opzicht, als je gaat kijken bijvoorbeeld naar qua auto's, wie het beste voor elkaar hebben, wie de snelste auto is qua mechanische grip, low speed, is dat Ferrari, by far. Vergelijkbaar met de anderen. He, hoe ze over curbstones heen gaan, bumps, hoe die auto beweegt, is gewoon top. Die Ferrari mist gewoon alleen gewoon, weet je wel, medium, high speed downforce, daar krijgen ze echt op een zodemieter. En ze hebben gewoon hogere bandenslijtage vergelijkbaar bij de Red Bull.
Ja,
dat kwam natuurlijk hier te goede natuurlijk. Want ja, die hogere bandenslijtage zorgde juist dat die temperatuur in die banden bleef.
Ja.
En daardoor waren ze gewoon veel sterker. En als je gaat kijken bijvoorbeeld Ferrari. Ja, weet je, het is balen dat ze niet op die harde band, op die medium band door konden gaan rijden. Of naar een zachte compound konden gaan. Want op de mediumband waren ze gewoon beter als de Red Bulls.
Ja.
En waren ze gewoon sterker als de Red Bulls.
Ja.
En dan zie je dat bijvoorbeeld die Red Bull weer tot leven komt met het harde compound. En dat, ja, weet je, het is, als je dan aan mij vraagt, Chris, ja, wat is dat dan? Dat kan ik je niet vertellen.
Ja, maar dat wisten ze bij het team ook niet. Want bij het team dachten ze precies andersom. Ze dachten dat ze op de mediumband beter zouden zijn dan op de harde band. Want Max had 2 setjes medium ook, als een van de weinigen. Maar daarop ging hij voor geen meter. Dat zullen ze nu allemaal gaan analyseren hoe dat kan. Maar dat is toch wel, op zich vind ik dat ook wel weer leuk dat zulke dingen gebeuren. Dat je niet alles van tevoren kan bepalen. Dat je gewoon af en toe nog verrast wordt. Natuurlijk, een team zou dat niet leuk vinden.
Ik vond het wel jammer, want er stond echt mega veel op het spel. Ik ben blij dat Leclerc toch tweede is geworden. Maar er stond zoveel op het spel. Het is zo belangrijk voor Ferrari, die Amerikaanse markt. Want dat is eigenlijk gelijk Amerika, Canada, Brazilië. Ze pakken dat helemaal mee. En dat is voor hun een gigaboost. Ook gewoon voor hun automerk, weet je wel. Daar hebben ze de meeste verkoop. Dus alles was ook gewoon gefocust op Las Vegas. En ook nog daarbij, daarvoor baalde Vasseur ook natuurlijk zo gigantisch van dat akkefietje met Carlos Sainz. En dan, dat klopt ook wel. Kijk, als je die twee Ferraris op de eerste rij hebt staan, dan heb je ook gelijk automatisch, heb je wel een buffer ertussen. Ja. Hè? En dan kan je zeggen van oké, luister eens. En we hebben dat gezien van Sainz. Ik vind nog steeds Leclerc de betere, maar ik was toch wel echt serieus onder de indruk ook in Singapore, hoe hij dat allemaal managede. En hoe hij zijn hoofd cool kon houden. Kijk, en als je daardoor kan zorgen dat Leclerc bijvoorbeeld weg kan rijden, hè, uit die slipstream kan komen en zijn eigen rondetijden kan rijden, ja, dan is dat natuurlijk wel, dan heb je wel een mogelijkheid voor een overwinning. En ja, die was er nu gewoon niet, doordat gewoon de FIA hun job niet hadden gedaan.
Nee. En toch voor Leclerc, ik ook als je dan al de hele karakteristiek van de auto ook erbij pakt, had hij toch bij die safety car naar binnen moeten gaan. Ook al verlies je daar de leiding.
Ja, maar weet je...
Ja, zag hoe goed dat DRS, hoe sterk dat DRS-effect was en hoe goed die auto gewoon ging, dan moet je eigenlijk ook van je eigen kracht uitgaan, vind ik.
Ja, maar weet je, het is dan altijd van die momentopname eerder.
Tuurlijk, het is allemaal... Je kan op dat moment niet bepalen, want jij rijdt
acht rondjes. Hij had toen volgens mij 7 rondjes of 6 rondjes erop zitten. Niet zo heel veel, volgens mij. 8 rondjes.
Ja, het is volgens mij 5 meer dan Verstappen in Perez, dacht ik uiteindelijk. Ja, dus ja, het viel dus ook wel. Het is niet dat het er 10 of 12 waren, maar...
Ja. En op zich hield hij wel zijn positie. Jammer dat hij maakte een foutje. Hij verremde ze. Daar is het ook hobbelig. Dat merk je ook met gebruikte banden. Het is moeilijk. Stomme fout. Maar hij corrigeert zich. Hij maakt zelf de fout. Hij corrigeert zich. En pakt de tweede positie weer. Ja. Wat vond je van de start trouwens? Daar moeten we echt even over hebben. Die was geweldig.
Ja, het is een beetje op een soort ijsbaan. Dat zie je gewoon hoe die auto's aan het glibberen waren. Alonso met die spin, maar ook Verstappen en Leclerc natuurlijk. Als je even van buiten die racelijn, natuurlijk naarmate de race vorderde, zag je dat er iets meer grip kwam, wat logisch is. Maar dat was natuurlijk, en het is maar zo'n kort stukje naar die eerste bocht. En dat maakt het eigenlijk nog, normaal zeg je van een mooi lang stuk naar de eerste bocht is mooi, maar eigenlijk hier maakte dit het nog beter, vond ik. Omdat je daarna ook nog een hele bochtige lange actie had. Dus ik vond het mooi. Spectaculair.
Ik was het dus niet eens met de penalty van Max. Aan de ene kant neem ik het de FIA niet kwalijk, maar ik heb nog eens een keer al die beelden geanalyseerd. Ik weet niet welke coureur er heeft gezeten, maar als je de beelden echt gaat analyseren, maar dat is mijn analyse, zie je niet dat Leclerc hem probeert te ontwijken, maar je ziet een moment van overstuur. Dus wat gebeurt er? Die baan is glad. Ze komen aan, ze remmen. Die voorbanden die zijn nog niet op temperatuur. Die gaan in onderstuur. En dan krijgen ze een snap overstuur. Maar die kreeg ook Leclerc. Nou, het probleem is natuurlijk dat Max hem die ruimte moet geven. Mm-hmm. Maar hij had hem ook nooit gehaald.
Nee.
Maar ja, dat zie je nu. Dat doet er eigenlijk niet meer toe. Want Max die duwt hem zo naar buiten. Die haalde hem ook niet. Maar Leclerc had hem ook nooit gehaald.
En die zag je ook echt flink glibberen. Dus ik had eigenlijk verwacht toen ik dat zag. Dat het goed, ik had eigenlijk gedacht, race incident, zeker omdat het de eerste bocht is, dan zijn ze vaak ook nog wat schappelijker. Maar Verstappen zijn de afgelopen, die baalde ook natuurlijk enorm onderweg. En Jos zei, ik zie dan gewoon aan zijn rijstijl dat hij gewoon enorm baalt van dat moment, dat hij die 5 seconden kreeg. Alleen na afloop zei hij, toen hij de beelden had gezien, dat de stewards, dat hoor je Max nog niet heel vaak zeggen, maar dat hij wel vond dat de stewards hem een terechte straf hadden gegeven.
Nou ja, en zo zie je maar dat ik een beetje eigenwijs ben.
Ja, maar ik weet niet of... Misschien hangt het ook... Ja, heeft hij gewonnen en denkt hij, scheid maar.
Maar dat komt, komt ook door de positie. Ja, dus die stewards zeggen, oké, Leclerc, het doet er niet meer toe of Leclerc wel of niet een overstuurmoment heeft, of het te hard ook de bocht in gaat. Hij kan gewoon niet insturen. Nee. Omdat Max eigenlijk rechtdoor gaat. Maar als je echt gaat kijken naar de essentie van hoe het gebeurde, hadden ze beide een overstuurmoment. En dat overstuurmoment zag je later ook bij Alonso. Nou, die spinde compleet. Nou, dan zag je Bottas, die kreeg nog even een leuke set weer van onze grote vriend Perez. He, die klapte hem ook nog even bij Bottas erin, waardoor Bottas nog een keer in Alonso reed. En we hadden ook nog Sainz, die met zijn rechter voorwiel nog even het linker achterwiel bij Lewis Hamilton erin knalde. Daardoor ging Sainz had daar eigenlijk nog wel geluk bij. Want die spinde wel, jammer genoeg. Maar er was ook niet meer ruimte meer. Dus hij had nog geluk dat hij hem op het achterwiel raakte. Waardoor er niet zoveel stuk was. En dat het dan ook nog zo glibberig en glijig is. Hè, waardoor je dus de auto sneller roteert. Want als je dan heel veel grip hebt, ja, dan heb je nog meer schade. Dan kan je een stuurstang hebben die krom is.
Ja. Lance Stroll had een geweldige. Die had volgens mij in de eerste ronde al 10 plekken gewonnen. Die startte natuurlijk op de zachte band. Kon daarna gelijk die pitstop maken. Ja, die heeft een perfecte race gegeven. 5e. En Ocon 4e.
Ja.
Dat zijn wel goede punten voor die gasten.
Ja. Ja, nou ja. Weet je, het is. Die zijn uit de problemen gebleven. En dan zie je maar dus wat er gebeurt op een circuit zoals dit. Als je uit de problemen blijft. Hè, dat je dus. Dat je gewoon de kans hebt om gewoon goed te scoren. En punten naar binnen te haken. Ja. En dat is natuurlijk positief. Maar kijk, weet je, er vielen mij gewoon een paar dingen heel erg op. Waar ik zeg van waar ik zei van waar daar. Kijk, er zijn zoveel mooie acties gebeurd. Hè, met de slipstreamen achter elkaar. Wat allemaal gewoon, als je dat ziet. Maar er waren weer een paar punten waar ik zeg van Max bijvoorbeeld. Zo alert met die pitstop. Ook toen hij naar buiten reed. Met Russell samen. He, dat je dat ziet bijvoorbeeld met Russell met Verstappen. Dat was een beetje iets. Maar als je dan die pit exit ziet van Max. Waardoor hij hem dus roteert op het gas. Ja, dat vind ik gewoon als coureur zijnde mooi. En hoe alert hij is. En hoe hij dan pusht naar die safety car lijn. Dat je dan toch nog een positie erbij hebt. Gepakt heeft. Ja, weet je. Dat soort dingetjes. Daar kan ik van genieten. Weet je wel, en ook dat gevecht waar ik ook echt van genoten heb, is dat Leclerc zich toch nog even aangezet heeft in die laatste ronde om Perez te verschalken. Weet je, je moet er toch weer even voor gaan zitten. En ik ken dat gevoel, Erik. Weet je wel, je moet echt zo voorzichtig sturen, weet je wel. Of dat je gewoon allemaal eieren, weet je wel, dat je die vasthoudt, dat ze niet mogen breken, weet je wel. Dat je allemaal achterin in de kofferbak hebt liggen. Nee? Zoals jij altijd boodschappen doet voor hoofdkwartier.
Dat klopt helemaal niet.
Allemaal eieren bovenop. Ja. Ja, heel zachtjes, weet je, over die vluchtheuvels. Maar je moet super mooi rijden. Altijd opletten naar de juiste exit. Vroeg op het gas te gaan om die topsnelheid te halen. En dat was wat mooie ervan was, is dat hij stiekem helemaal niet zo sterk was. In de bochten, dat die banden van hem gewoon echt stukken minder waren. En hij haalde zijn snelheid, want die Ferraris waren snel, maar er is maar één reden, net zoals Monza. Ze hadden gewoon alleen maar de focus op lange rechtstukken, hè, zoveel mogelijk topspeed te hebben. Nou, en daar was ik dus dan ook, daarom zeg ik ook nog eens een keer, niet alleen Perez laat zich verschalken in die laatste ronde, hè, stom weg, zoals hij ook in Brazilië heeft gehad, dat hij zich verremde. Maar dat betekent dat hij zichzelf niet heeft geconcentreerd op het bochtenwerk. Want hij had nou eenmaal een betere set banden. Ja, hij was nou eenmaal sneller daar. Dus dat betekent
hij
dus dat,
meer
hij, dat hij dat foutje. Ja, maar dan kan je nog later remmen.
Ja, daarom juist. Dat was zijn excuus van ik rij met meer vleugel, dus ik had minder snelheid op het rechte stuk. Alleen dan kun je juist in de bochten meer tijd winnen.
Nou,
zou ik
en hoe kan het
zeggen.
Nou. Ja, en de enige reden waardoor hij dichterbij is gekomen, dan heeft hij dus weer het laten liggen in het bochtenwerk. Waardoor Leclerc, ook al had hij mindere banden, toch momenten heeft gehad waar hij erbij kon kruipen. Ja, en dan en toen was hij op een gegeven moment zitting dak.
Ja. Ja, maar goed, we hebben denk ik uiteindelijk gewoon een hele leuke race gezien. En dat is toch waar het om draait. Want ik vond al het, wat ik aan het begin al zei, alle negativiteit en een beetje gezeur. Veel mensen, het is ook een beetje einde Latijn, einde seizoen. Maar ik ben wel blij, ook voor de Formule 1. Als je 2 jaar lang zo hard werkt, is een evenement. En mensen onderschatten misschien een beetje hoe lastig het is om dat in Vegas te doen. Hè, met alle belangen die daar spelen. Denk ik echt wel dat het een evenement is met potentie. Er zijn nog heel veel dingen die beter kunnen. Maar goed, het was ook de eerste keer. En,
weet je wie het beste voor elkaar had?
Nou?
Dit weekend?
Vertel.
Zit je?
Ja.
Rolls Royce?
Ja. En er was ook geen, kort ritje.
Zo! Hebben die het goed voor elkaar? Ja. Hey, we hoeven niet te veel investeren in Formule 1. Houden lekker de poen in de tas. En al die mannen stappen in. Ik zou helemaal. Dat vond ik nou de enige fout van het weekend. Van de FOM. Van mijn opinie.
Wat dan?
Jij hebt natuurlijk veel meer. Jij bent daar geweest, je hebt het gezien. En natuurlijk moeten ze allemaal leren. Maar voor mij is dat ongelooflijk. Want ik bedoel, als je gaat nadenken, en Mercedes. Hè, die hebben natuurlijk allemaal S-klasses, dat soort dingen allemaal. Hè, Ferrari. Je hebt Honda motoren, dat soort dingen. Dan had ik echt gezegd, maak dat dan, als je zo'n rit hebt, zorg dan dat je daar 3 of 4 van die autofabrikanten auto's hebt staan. Dat als ze daar naartoe gaan, dat ze dan met zo'n auto daar naartoe gaan.
De rit naar afloop heb je tegen van de top 3 over.
Ja, een Rolls Royce die helemaal niks te maken heeft met Formule 1. Nou, die heeft echt de beste promotie ook gehad. Maar ik denk dat het gewoon, ik weet zeker, dat zijn natuurlijk de auto's van het hotel.
Ja, van Bellagio. Ja. Maar ja, die zullen daar dan wel even goed voor betaald hebben. Maar ik ben het wel, kijk, ik snap best wel dat veel mensen het allemaal te overdreven vinden. En de show, dat snap ik, dat mag je vinden. Alleen als je 24 races hebt volgend jaar en je weet hoe groot de markt is in Amerika, dan moet je ook begrijpen dat de Formule 1 organisatie het vooral kijkt vanuit business perspectief. En als dit dan 3 keer per jaar gebeurt zoiets, dan moet je daar ook dat ook gewoon een beetje kunnen slikken. En want 24 keer Spa-Francorchamps, dat is ook niet leuk.
Nee. Ik heb mij met Japan.
Ja, dat is jouw. Maar ja, 24 keer Suzuka is ook niet leuk. Dat kan ik ook zeggen. Ja, vind jij misschien als coureur of als racer wel leuk. Maar dat gaat ook om andere dingen. Ja, dat is misschien niet leuk voor de mensen. Alleen, er moet ook gewoon geld verdiend worden. Ze hebben een pitgebouw gebouwd daar. Daar konden 8.000 of 10.000 mensen in Paddock Club. Die betaalden allemaal minimaal 15.000 per kaartje. Ja, die zijn even wat belangrijker dan de journalisten waarvan het mediacentrum 1 kilometer weg is weggestopt. En dan kun je wel het hele weekend als journalist over gaan klagen.
Erik, kijk niemand je meer aan straks in het mediacentrum. Niet doen, joh.
Nee, ik spring niet over iedereen. Maar je kan wel het hele weekend geklagen. Alleen, je moet het ook een beetje positief bekijken, vind ik. Ja, ik vond het ook zwaar. Ik ben ook moe. Alleen, de verhalen lagen voor het oprapen. Het werd geweldig gelezen. Het is een uniek evenement. En er is nog heel veel wat beter kan. Nou ja, dat zal volgend jaar zullen de putdeksels dichtzetten. Om er iets te noemen. Ja, je kan het allemaal heel cynisch bekijken. En ik snapte Max ook wel. En dat hij een beetje chagrijnig was. Maar dat had ook met andere dingen te maken. Maar uiteindelijk zie je ook wel dat hij... Het is geen acteur. En je ziet dat het belangrijkste, de race, dat hij daarvan genoten heeft. En dat enthousiasme, daar ben ik het met je eens. Dat was gewoon echt, dat faked hij niet. En dat is natuurlijk wel...
Nee, maar
uiteindelijk
dat
is dat
wel leuk.
Echt een eindgoed, algoed iets.
Ik vind het leuk, die 50-50. Weet je moet soms ook bij een sportman echt iets zien. Dat maakt het ook wel weer. Maar je moet ook wel de big picture zien.
Tuurlijk, ja, alleen ik snap hem ook wel en ik ben dan wel blij. Kijk, je kan ervan vinden wat je wil, maar dat hij dat wel gewoon uitspreekt en dat hij er niet omheen draait en dat hij gewoon recht door zee is. En dat merk je ook bij veel mensen op social media, waar jij dat zo van houdt, dat ze dat ook al mooi vinden. Dat zo'n superster, wat hij inmiddels is, gewoon wars van alle belangen, gewoon zegt wat hij vindt. En dat moet hij vooral blijven doen. Alleen nu snap ik ook dat bepaalde mensen en zelfs zijn vader zei van je vliegt een beetje uit de bocht, want... Het had wel iets netter gekund.
Van mijn opinie had hij er nog wel iets extra over kunnen zeggen. Toen David Coulthard hem interviewde bij de Bellagio. Daar kon hij nog wel iets meer een beetje laten zeggen. Van joh, luister eens. Ik heb toch weer... Je zag gewoon aan hem dat het niet meer was een begin van het weekend. Het was toch iets speciaals dat hij gewonnen had. Dat zag je aan alles. Dat zag je aan de emotie die bij hem vandaan kwam.
Hij zei in de persconferentie wel van... ja, ik heb het ook nooit over de race aan zich gehad... maar meer om wat er omheen gebeurde. Maar verder wilde hij niks over kwijt. Maar ja, ik denk dat nog steeds, dat hij die mening nog steeds wel heeft.
En dan moet hij met Red Bull praten. Want
dat is het probleem. Kijk, hij baalde natuurlijk ook van die openingsceremonie... dat hij op zo'n platform omhoog werd gehaald. Alleen... Ik begreep later dat ook helemaal niet bij hem bekend was. Dat door het team niet aan hem verteld was. Terwijl ze dat wel gewoon wisten. Denk, ja, je kan natuurlijk goed communiceren met iemand. Dat helpt misschien al een beetje.
Welcome to America.
Ja. Ja, daarom. Maar aan de andere kant, hij in Mexico wordt hij ook wel op een platform met de sombrero omhoog
gedaan. Sorry, met alle
gedaan,
respect. Hè? In Amerika, ja, wat ook nog even het verschil is. En daar moet je ook over nadenken. In Amerika ben je als een sporter echt een held. Ja, en dan word je dus ook op zo'n podium geplaatst. En ik vond het heel stoer eruit zien. Hoe ze allemaal gepresenteerd werden, die coureurs.
Ja, en
het is ook hartstikke leuk als je daar op die tribune zit. En je kan eindelijk gewoon met zo'n show eromheen. Ik moet je eerlijk zeggen, vanuit mijn perspectief. Jij was daar, dus jij hebt je hebt het anders gezien. Maar zoals het allemaal over is gekomen vanaf de televisie. Heb ik de mooiste race gehad tot nu toe. We weten niet wat er gaat gebeuren volgende week. Maar ik heb de mooiste race gehad van het seizoen vanaf hier, vanaf mijn bank.
Ja, nee, dat snap ik ook wel. Kijk, daarbuiten ziet het er niet uit. Zeker overdag wil je er nog niet dood gevonden worden. Paddock was ook heel groot. Er was bijna niemand, behalve op zaterdag dan. Maar voor die coureurs was dat ook lekker, want die konden best wel anoniem rondlopen. Hotels namen dicht bij het circuit. Dus veel reistijd heb je ook niet.
Ga jij die Amerikanen even uitleggen dat je niet zomaar in de paddock kan komen? Omdat je daar een paddock pas voor nodig hebt.
Nou, maar je hebt toch gezien hoe in Mexico de coureurs, die kunnen daar niet over, als ze één stap uit de hospitality doen. Nu kon Verstappen bijvoorbeeld gewoon af en toe lekker een praatje maken buiten de hospitality en niemand kwam naar hem toe voor een foto. Nou, dat is toch heerlijk?
Top.
Die Amerikanen zijn ook best wel, wat dat betreft, terughoudend. Naar mensen toe.
En op zondag... Maar vertel, je hebt wel iets gevonden op het circuit?
Oh ja.
Of heb je iets, je hebt iets veroverd op het circuit?
Dit is een... ik laat het even aan jou zien. Mensen kunnen dat niet zien, maar die kunnen wel winnen.
Nee, dat is echt cool.
Dit is een Formule One Las Vegas Grand Prix pet. Dus een officiële pet.
Van FOM.
Van FOM. Ter waarde van $40. Dus als je donderdag op de tribune hebt gezeten en je werd weggestuurd en je kreeg een voucher voor $200, had je er vijf van kunnen kopen.
Oeh.
Ja, dat was trouwens ook een farce. Dat hadden ze anders moeten aanpakken trouwens. Dat speelde dan ook niet echt. Dat was ook niet echt handig.
Dat is in Amerika word je overal gezoet. Ja. Maakt niet uit. Als je koffie over je. Als je zelf in de auto stapt en je hebt bij Starbucks een koffietje gehaald. Ja. En je moet bij het stoplicht. Een stoplicht moet je remmen. En de koffie die gaat over je benen heen. Je verbrandt je vel. Dan ga je nog eens kijken welk bedrijf die stoplicht heeft gemaakt.
En die advocaat die rechtszaak heeft aangespannen. Ik had hem nog even gegoogeld. Maar dat is een of andere playboy met meer dan 200.000 volgers op Instagram. Dus op wat aandacht zat hij ook niet verlegen. Dat speelt natuurlijk ook een rol. Maar ze hadden natuurlijk best die mensen een dag later gewoon toegang kunnen geven. Want het was niet zo dat op de tweede dag de tribunes helemaal vol zaten. Dus dat hadden ze wat beter aan kunnen pakken wat mij betreft. Maar goed, deze pet, die kan één iemand winnen. Want ik heb er maar één helaas. Heb ik even een prijsvraag verzonden, Chris? Jij vindt al dat ik goede vragen bedenk, toch? Als het om prijsvragen gaat. Nou ja, Verstappen.
Maar die heb je niet overlegd met mij. Je hebt me
Nee. Maar dit vind jij een goede vraag, denk ik. Dit vind jij een goede vraag.
Oké.
Kijk, Verstappen won nu voor de zesde keer op rij in Amerika. Ja? Weet je het nog?
Ja.
Het is nog nooit een coureur gelukt om zes keer op rij een Grand Prix in hetzelfde land te winnen. Dus dat is een unicum. Hiervoor lukt het wel, naast Verstappen, twee andere coureurs om vijf keer op rij een Grand Prix op dezelfde plek te winnen. Of in hetzelfde land. Ik gaf hem al een beetje weg, hè. Welke twee coureurs waren dat en op welke locatie? Dus dat is twee keer gebeurd eerder. Dus Verstappen natuurlijk, die zit nu op zes, dus die heeft ook vijf keer op rij gewonnen. Maar die telt even niet mee. Maar er zijn nog twee andere coureurs in de historie die vijf keer op rij een Grand Prix in hetzelfde land hebben gewonnen. Ja, fantastische vraag, toch?
Nee, ik wou hem bijna beantwoorden. Maar,
maar jij weet het niet. Dus dat kan inderdaad niet. De goede antwoorden of de slechte antwoorden, de foutieve antwoorden, kunnen naar podcast@telegraaf.nl. Podcast@telegraaf.nl. Chris, jij weet het? Je mag het wel zeggen, dan is het item wel gelijk voorbij. Maar dan krijg jij die pet. Dat is leuk voor je zoon.
Nee, dat ga ik niet doen.
Ja, maar je weet het toch niet? Toch?
Ik weet het wel.
Ja? Noem eens een van de twee dan.
Nee, ik ga het je straks vertellen. Ja. Ik ga het je straks vertellen.
Als je het echt weet, dan... Nou, dat kan bijna niet.
Jij vanochtend toen je aankwam, ben je er nog in het toiletje geweest?
Nee, dit is gewoon de kuif die er gewoon nog staat. Ik ga deze week al naar de kapper, want het is een beetje lang aan het worden. Het ziet er nog best goed uit, hè, die kuif.
Je weet, hè, dat je de laatste 4-5 uur op een vlucht niet meer naar het toilet moet gaan. Hè, want het is niet te doen. Dat
heb ik ook niet gedaan. Ik ben helemaal niet naar het toilet gegaan.
Maar wat heb je gevlogen dan?
KLM, direct.
Oh.
Lekker, hè?
Dan moet je echt... Dan heb je wel een goede job, hè, als je KLM kan vliegen.
Ja, de CEO van Heineken was ook aan boord, dus...
Ja?
Ja. En nog meer mensen, want het zat helemaal vol.
Heb je nog geïnterviewd dan?
Nee.
Ben je gewoon een hele vlucht naast hem gaan staan?
Nee, hij zat een paar hokjes verderop, als je begrijpt wat ik bedoel. En nog even groot gelijk.
Zo'n baan dat je gewoon over een business class kan vliegen. Vind ik ook wel fijn.
Ja. We gaan afronden.
Wij zitten gewoon lekker achterin, hè? Terroristenklas. Daar horen wij thuis.
Wij, ja. Ik in ieder geval wel.
Normale jongens.
Ja.
Ik ook.
Ja?
Ik ook.
Zegt de man die al sinds 2005 in Monaco woont.
Ja, maar ik vlieg gewoon altijd gewoon in Europa vlieg ik sowieso.
Ja, in Europa. Gewoon. Nou, het is een applaus waard dat je dan economy class wil vliegen. Dat je zo gewoon bent gebleven. Dus mensen, als je ooit op een economy class
jij
vlucht...
Jij draait het helemaal om. Je begint nu echt, beste luisteraars, ik ga er vandoor. Ik wens jullie allemaal nog een prettige dag, avond en
wanneer
week.
Je dit ook luistert.
En tot volgende week, hè?
Ja, en stuur de goede antwoorden lekker naar het adres dat ik stuurde. En dan geven we hem volgende week, gaan we hem verloten.
Die ook wel leuk voor die luisteraars. Iedereen gaat eigenlijk rechtstreeks naar Abu Dhabi, hè?
Ja, de meeste vlogen door vanuit Las Vegas naar Engeland. Bijtanken en weer door naar Abu Dhabi of Dubai. Klopt. Okay. Dus de laatste van de jaar.
Man.
Oké, okay, Chris, bedankt. Jullie bedankt voor het luisteren. En tot
dankjewel,
volgende week.
Dankjewel, Erik.
Oké, okay, tot ziens.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto. Hey.